Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, Mike, zit je goed achter de microfoon? Ik zit nog even te kijken. Misschien dat je toch... Ja, zit een goede...
Ja, volgens mij wel.
Oké, nog complimentjes ontvangen deze week?
Ja, moet ik even... Heel veel trouwens. Ja? Eén hele bijzondere. En dat is wel altijd heel leuk als collega's je ook waarderen.
Ja.
Nou, dat is het meeste geld in prijzen natuurlijk, wat collega's doen.
Ja. Trots op jullie. Breed gedeeld hier op de parlementaire redactie. Goed uit de Tweede Kamer.
Ja, op jullie. Maar waar gaat het over dan?
Het ging over het nieuwtje van Heitinga.
Okay. Ja, veel voetballiefhebbers.
Maar voordat we beginnen, kan ik me aanmelden...
Nou, we zijn al begonnen.
Kan ik me aanmelden... Voor de training van Roelof Hemmer, of niet?
Nou ja, waar zou jij je specifiek in willen ontwikkelen? Hij schijnt heel goed te zijn in die microfoon praten. Dat is, ja. Ja. Well, hij heeft een zennetje natuurlijk, hè, bij Jinek.
Maar kunnen jullie ook een autocue krijgen?
Nou, daar is hij wel meester in. Dat is niet makkelijk hoor, autocue.
Ik heb hem, volgens mij heb ik al eerder ook een keer gezegd... autocue lezen doet die man zo geweldig.
Ja.
Out of the blind, hè? Ja. Zonder...
Nou ja, niet out of the blind.
Nu niet, maar maar ze gaven een aantal teksten, die las hij dan voor.
Ja.
Ja, dat was echt geweldig. Maar daar bleef het ook bij.
Nou, je moet doen alsof je het tegen je moeder vertelt, hè? En niet te groot. De klemtonen zijn belangrijk, dus ja. Op welk woord leg je de klemtonen zo? Maar ja, het is vooral gedoe. Die autocue is altijd gedoe. Daarom doe ik met die opname met jou in de video, doe ik nooit autocue.
Nee.
Het is gewoon chef voetbal Valentijn Driessen, kom er maar in. Maar het was dus een beetje, ja, Mike. Nou, waar ben je dan het meest trots op? Of wat is je het meest bijgebleven? Laat ik het zo vragen. Geen zelfbevlekking meer.
Ik ben niet zo trots op mezelf.
Nee.
Ja, het was een bijzondere week. Als twee clubiconen het veld ruimen, dan ja, dat maak je natuurlijk niet elke keer, iedere week mee.
We gaan nou toch nou maar iets naar links zitten dan nog. Ja, zo ja.
Zo beter?
Dan, ja, dit is beter, ja.
Is goed, Roelof.
Ja. Ja.
Dus Edwin van der Sar, die opstapte. En vervolgens John Heitinga, die te horen kreeg dat hij wegging. Ja, en als je dan als sportredactie twee keer dat eerste nieuws hebt, dan is dat heel tof.
Ja, ik krijg reacties ook weer op Twitter van dat hele Ajax-DNA. Elke keer wordt het weer aangehaald. Prompt, ik heb nog jouw column gedeeld vanochtend. Want daar stond weer Ajax DNA in.
Ja,
die heb ik best naar bepaalde mensen gestuurd om ze een beetje te kietelen.
Ja, nee, maar als je ziet, het wordt er heel vakkundig uitgesloopt. En er is een fluwele revolutie geweest om Ajax DNA terug te krijgen in de club. En nu is er gewoon een koep om het Ajax DNA eruit te snijden, lijkt het wel. Hè? Want de ene na de andere die loopt binnen. Maar het punt is... Ajax staat voor een bepaalde cultuur. En als het moment dat daar geen cultuurbewakers meer zijn... dan ga je heel snel, word je als club eigenlijk een 13 in de dozijnclub.
Ja, maar die cultuur
en dat
is...
Wil je gewoon niet. Nee. Ajax is heel speciaal. Ik heb ook nog even nagekeken, maar alle successen die bij Ajax zijn gehaald... zijn altijd geweest of met een hele hoop eigen jeugdspelers... of met mensen die opgeleid zijn door Ajax en trainer zijn geweest bij Ajax. Michels, Cruijff, noem ze allemaal maar op. Louis van Gaal. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Dat loopt eigenlijk als een rode draad door alle Ajax-successen heen. En als je nu allemaal vreemde mensen daar neerzet... die dat niet met zich meedragen... dan krijg je een club zoals zoveel. En dan zou je altijd zien... dan blijf je ook altijd in de middelmaat en in de middenmoot hangen.
Maar nou, misschien dat is al 10 maanden... Dat vroeg ik me af.
Die al 12 is al, dagen, al, 13
ja,
dagen.
Ja, maar al 10 maanden is je aan het rondkijken daar in Amsterdam.
Ja.
Hoe kan dat nou? Want ze hadden toch die woord op het oog van Liverpool.
Ja.
Zat misschien dat toen stiekem al op de tribune te kijken.
Ik denk dat die hele grote fan van Ajax was... en gewoon stiekem alle wedstrijden al volgde.
Ze waren gewoon dubbel aan het onderhandelen dus.
Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet of dit helemaal klopt wat hij zegt. Oh. Dat hij al 11 maanden alle wedstrijden van Ajax heeft bekeken. Maar ik ben het wel met Valentijn eens. En het was ook wat Johan Cruijff zei. Als je vooral hetzelfde doet wat alle anderen doen. Ja, dan ben je als Nederlandse club natuurlijk kansloos tegen alle grote jongens. Met veel meer geld.
Ja.
Dus je moet iets anders doen. En dat is het bewuste Ajax-DNA. Dan vraag ik me wel af, schrijf je DNA met hoofdletters? Of met
knap? Oh ja. Nou, dat laatst met hoofdletters. Was het
is er iemand laten uitzoeken die zei, je mag en met hoofdletters en met kleine letters.
Ja, ja,
dat
ja.
En ingeburgerd is.
Oh ja, en data Duitser, dat is dan...
Nee, daar ga ik het niet meer over.
Maar Mislintat, die heeft, tenminste als ik de mensen mag geloven die hem hebben ontmoet, een goede indruk tot nu toe gemaakt.
Dus je hebt dat aan mensen gevraagd?
Nou ja, volgens mij jij ook, toch?
Ik was erbij.
Ja. Tenminste, wat je voorbij ziet komen in filmpjes, hoe die zich verwoordt. Hoe die zich toch ook wel verdiept heeft in de cultuur maar van de club. Aanvallende coach.
Ja, maar daar gaat het allemaal niet om. Kijk, Mislintat, die is daar directeur voetbalzaken. Die heeft een bepaalde toko, die gaat die verdedigen. Hij gaat zich altijd... Gaan de mensen altijd aan zichzelf denken. En daarna aan iets anders. Helemaal van buitenstaanders. Alleen mensen die met een Ajax-DNA, die denken aan de hele club. He, die zien gewoon het grote plaatje, is de hele club. Maar Mislintat, die gaat voor zijn eigen toko. Maurits Hendricks gaat voor zijn eigen toko. Suzanne Lendring gaat voor haar eigen toko. De nieuwe trainer, als het die Noor wordt, die gaat voor zijn eigen toko. Want die wil allerlei ook weer assistenten en zo meenemen. Maar het gaat natuurlijk, de mensen die al van jongs af aan op de toekomst rond lopen. John Heitinga is natuurlijk een product van Ajax. En die heeft het niet gemaakt als hoofdtrainer. Dat klopt. En dat had hij zelf ook al door. Voordat hij begon. Want niet voor niets zei hij natuurlijk al van... Ik zie eerst een rol voor mezelf als assistent. En dan later wil ik hoofdtrainer worden. Maar die denken veel meer aan de club Ajax. Aan het merk Ajax.
Maar misschien dat wil ook allemaal jeugd laten doorbreken. Dat heeft hij volgens mij toch ook gezegd.
Maar als er eventueel iets fout gaat... dan komt hij daar razendsnel op terug. En dan zal die spelers gaan kopen. Mislintat, die zit daar voor zichzelf. Die zit daar niet omdat hij Ajax zo geweldig vindt.
Maar wat is er dan ook Feyenoord-DNA of PSV-DNA? Ja. Wat nu met Slot en de Kloeze aan het
natuurlijk. Dat zijn mensen die de clubcultuur bewaken.
Maar dat zijn toch geen clubmensen?
Hoeven niet alleen voetballers te zijn, maar dat kunnen ook andere mensen zijn.
Zoals John de Wolf en zo.
John de Wolf, Peter Houtman.
Maar bij PSV heeft iedereen het altijd over de familie van Kemena. Die zijn gewoon heel belangrijk. Hè. Dat zijn mensen die staan in het spelershome. Die verzorgen daar alles. Die mensen zijn gewoon heel belangrijk voor het DNA van PSV. Voor waar PSV voor staat.
Ja, waar staat PSV dan eigenlijk?
En die mensen die maken het niet uit wie de trainer is en wie de directeur is. Die mensen die vertegenwoordigen waar het PSV voor staat.
En wat is dan PSV?
Familiaire club.
Ja. En wat is Feyenoord DNA?
Nou, Feyenoord is meer een club van een rauwe club, een poetsclub, zeg maar. En maar die nu zien dat je met heel mooi voetbal ook heel veel complimenten kan krijgen.
Ja. Wat is Telegraaf DNA?
Nou ja, ik vind je slaat de spijker op zijn hoofd. Wat is Telegraaf DNA? Nou, dat heb je heel snel door als je mensen nieuw in de organisatie hebt. Of zij passen in het Telegraaf DNA.
Heb ik Telegraaf DNA?
Jij hebt ook al inmiddels een beetje Telegraaf DNA.
Telegraaf DNA is altijd beschikbaar zijn.
Nou, laat maar dan.
Keihard werken.
Ja.
Niet heel veel compenseren.
Nee.
Dus nee, jij hebt geen Telegraaf DNA.
Nee, maar inmiddels dan kun je wel opbouwen, toch?
Ja, dat kan je zeker opbouwen. Ja, natuurlijk.
Oké. Okay. Jij hebt echt Telegraaf DNA.
Ik vind dat ik Telegraaf DNA.
Jij hebt ook Telegraaf DNA.
Zeker.
En ik een beetje.
Nee, jij niet.
Nee, helemaal niet?
Ja, je hebt wel een beetje Telegraaf DNA.
Beetje Telegraaf DNA.
Ja, op de manier waarop jij, zeg maar, in Den Haag je presenteert. En zoals jij daar rondloopt met die microfoon en die camera. Dan denk ik, ja, dat is wel een telegraaf, jongen. Iemand...
En we komen er terug.
Ja, die durft zich ook in te profileren en te manifesteren daar.
Oké, gelukkig. Maar wanneer kan je dan Ajax DNA opbouwen? Wanneer heb je dat dan?
Nee, nou, als je heel lang in die club meeloopt, dan en heel veel mensen, bijvoorbeeld John Heitinga, nou, Mike weet het beter dan ik, maar ik denk dat hij op zijn 12e of zijn 13e, misschien wel eerder.
Eerder. Ja.
Die club is binnengekomen en dan word je ermee geconfronteerd en dan word je met de legacy van Cruijff en van Keizer van 70 en van 95 en van Barsten en dergelijke, word je mee geconfronteerd en dat staat ergens voor. Ik kan iedereen zeggen dat het niet uitmaakt, maar die historie die bepaalt ook hoe je verder bent of hoe je verder gaat in de toekomst, zeg maar.
Ja, en het sneuwe voor Heitinga is dat in feite ook zijn ondergang is geworden, want zeg maar rationeel zei je van, nou, ik ga er niet in stappen, want ik heb een traject uitgestippeld en ik wil uiteindelijk hoofdtrainer van Ajax worden. En hij besefte donders goed dat als hij nu zou instappen met de bagger die vorige transferzomer is gekocht, dat heel moeilijk zou zijn, want Schreuder had meer ervaring. Maar kreeg de boel ook niet aan de praat. Alleen dan is het toch zo'n clubjongen. Dat hij uiteindelijk toen Hendricks en Van der Sar nog een keer bij hem kwamen. Van ja, je moet het doen. Toen is hij toch ingestapt. Ja, en dat krijgt nu als een boemerang in zijn nek.
Ja, het is ook een beetje... Maar ook omdat hij, waar Ajax ook voor staat, is voor een bepaald soort voetbal. Voor bepaalde prestaties. En dat heeft hij niet geleverd.
Nee.
Kijk, dus ik begrijp, want het is ook een keiharde club natuurlijk. Een keiharde cultuur heerst er bij die club. Het is presteren. Je moet presteren, want anders Is het einde verhaal voor je. En het is natuurlijk een super selectie die daar allemaal plaatsvindt. Dat begint natuurlijk al op de toekomst. En dat begint met trainers en met stafleden, met alles en iedereen. Ze willen graag het hoogste. Mm-hmm. Ja, en dan sneuvelen de mensen. En dan sneuvelen ook mensen met Ajax-bloed en met Ajax-DNA. Ja.
Ja. Ja, maar daarom wordt het wel interessant. Ik denk dat hij voorlopig helemaal murggebeukt is en dat hij behoorlijk in de put zit. Maar daarom is uiteindelijk dat hele verhaal van Heitinga, onder welke omstandigheden hij heeft moeten werken, dat wel heel aardig is om dat binnenkort te horen. Als hij dat ooit een keer gaat vertellen. Want ja. Misschien is het wel te veel clubjong om dat zelf te doen.
Ja. Maar heb je daar een idee bij wat er achter de schermen is gebeurd? Want in het half jaar dat hij daar aan het roer heeft gestaan.
Ja, wat je hoorde, en dat heb ik niet van hemzelf gehoord, maar wat je wel hoorde is dat hij zich heel erg eenzaam heeft gevoeld. Dat hij er echt voor zijn gevoel helemaal alleen voor stond. Dat hij op niemand een beroep kon doen, zoals Ten Hag wel altijd gedekt werd door Overmars.
Hij heeft toch met zijn assistent kunnen kiezen, zeg maar, met Lodewijkus, om daar dan...
Ja, maar dat is niet iemand in de club die elke dag of elk moment van de dag voor je staat als dat nodig is. En ja, iedere trainer wenst zich een Mark Overmars. Dat zie je nu ook bij Van Bommel, bij Antwerp. Die steun heb je gewoon nodig, want je, en zeker als beginnende trainer, je wordt in het diepe gegooid. Ja, er komt zo gigantisch veel op je af.
Maar ik vind ook, Mike, wat ook bij Ajax hoort, is niet naar excuses zoeken en kijken. Altijd bij jezelf, het altijd bij jezelf zoeken. Als er iets fout gaat, moet je het bij jezelf zoeken. Niet naar andere wijzen, niet naar andere kijken. Hoort ook een beetje bij de Telegraaf, vind ik.
Nou, zo is het, ja.
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 Nooit naar andere wijzen of kijken. Gewoon zelf doen.
Nee, maar dat is ook. Kijk, dat doet hij zelf misschien ook niet. Maar ik vind wel dat er, zeg maar, argumenten zijn waarom hij minder heeft gepresteerd. Geen eigen voorbereiding, geen eigen selectie, geen eigen staf.
Ja.
En dan ook in een club moeten presteren. Dat is Frank de Boer trouwens in 2010 wel heel erg goed gelukt.
Die nu weer genoemd wordt, hè, door Johan Derksen dan, geloof ik.
Ja.
Want toen
het is wel iemand met de Ajax-achtergrond, hè. DNA, dat klinkt dan misschien heel zwaar, maar Ajax-achtergrond. Nee, maar dat vond ik Derksen wel sterk in. Die zei ook van, ja, dat was in een andere situatie in Italië en in Engeland. Ja, dat is een hele andere, cultuur. Maar die houden dus wel vast aan hun cultuur.
Maar hij is geloof ik de slechtste coach ooit in de Premier League of zo.
Dat kan zijn. Maar
voetbal hier in de Eredivisie.
De Eredivisie is hij volgens mij een van de meest succesvolle Ajax-coaches ooit.
Ik vind het ook niet gek dat Derksen dat roept. Simpel ook vanwege het feit dat Frank de Boer samen met Overmars de basis heeft gelegd voor een gigantisch, financieel mooie toekomst.
Ja.
Hij is 4 keer kampioen geworden. Had nog een 5e keer kampioen moeten worden, maar dat ging net mis bij de Graafschap. Maar hij is ook elke keer de Champions League ingegaan. Dat heeft echt tientallen miljoenen opgeleverd. Ik heb hier volgens mij al een keer eerder gezegd dat zijn eerste aankoop Tobias Sana was voor 300.000 euro.
Ja.
Ja, en als je ziet dat er vervolgens spelers voor 20 miljoen of meer worden aangetrokken. Bergwijn zelfs voor meer dan 30 miljoen.
Maar
Frank de Boer heeft echt fantastisch
gedaan. Maar dat EK, joh, hè.
Ja,
ik bedoel, dat is echt vreselijk.
Ja, maar het jammere bij de Boer is...
Ik zie Valentijn nog naar buiten komen naar de uitschakeling tegen Tsjechië. Ik heb hem nog nooit zo...
Maar die man was daar totaal zichzelf niet. Dit was een totale andere trainer dan die we 4 jaar bij Ajax hadden... of 5 jaar bij Ajax hebben meegemaakt. Die daar stond en die allerlei rare dingen deed. Waarvan ik denk, van hoe is dit in godsnaam mogelijk?
Ja, maar dat was misschien wel het gevolg van de beuken die in Italië en Engeland had opgelopen. Ik denk dat Frank de Boer, en het jammer voor hem is dat ook voor een trainer geldt... dat je zo goed bent als je laatste wedstrijd. Hij heeft op een gegeven moment Orlando Trussvoet erbij gehaald. En die legde gewoon verdedigendere accenten. En op het laatst zag het voetbal onder Frank de Boer er niet meer uit. Alleen er wordt nu gedaan... alsof het 5 jaar of 6 jaar heel erg slecht is geweest onder Frank de Boer. Dat is echt onzin, want ik kan mijn wedstrijd tegen Barcelona, Manchester City, ook Manchester United herinneren. Ja. Dat was gewoon echt fantastisch om te zien. En hoe Frank de Boer behandeld wordt door een heleboel fans, dat is volkomen onterecht.
Oké, zullen we even de stellingen doen? Want ik voel Roelof in mijn nek huilen.
We zijn wat vroeg.
Manchester United wint de FA Cup.
Oneens.
Eens.
Nederlandse top moet Tjerni proberen te halen.
Eens.
Eens.
Olij is een betere keeper dan Noppert?
Nee, oneens.
Oneens.
Ja? Okay. Als Knoetsen naar Ajax komt, zal er zeker ook een speler of meer van Bodo Glimt meekomen?
Eens.
Oneens.
NAC promoveert?
Oneens.
Oneens.
Hij zit gewoon... En Mourinho is verantwoordelijk voor het opjagen van Taylor?
Eens.
Eens.
Ja, want dat moeten we toch nog even benoemen. Hè? Die beelden waren zeer opmerkelijk van Taylor die op het vliegveld van Boedapest met zijn gezin liep. En werden stoelen naar hem gegooid van fans.
Ja, er werd geknokt, werd geslagen, geschopt. Ontliep hij dan. En je zag gewoon twee vrouwen in zijn gezelschap die doodsangst uitstonden.
Ja, ja.
Verschrikkelijke beelden. En kijk, de UEFA die heeft zijn mond altijd vol van respect. Nou, die zouden nu eens flink te keer moeten gaan en een enorme straf moeten uitdelen. En Taylor had daar zelf ook schuld aan dat Mourinho vrij uitging. Want die had hij al lang naar de tribune kunnen sturen. Want die heeft die vierde man continu lastiggevallen. En de intimidatie van de spelers en van de staf en het gedrag. Ja, kijk, als je dit als UEFA wil, oké, prima. Mijn zegen heb je. Maar dan zou iedereen heel snel afhaken hoor, bij het voetbal op deze manier. Want het slaat werkelijk, sloeg echt alles gewoon.
Ja, met het risico dat collega Jeroen Kapteins weer een briesende hiballa tegenover zich heeft morgen. Ik bedoel, het gaat nu over Mourinho. Maar ik vind dat trainers sowieso een verantwoordelijkheid hebben. Als je opgefokt langs de kant staat, dan bestaat er gewoon altijd het risico dat het overslaat naar de tribunes. Nou, je ziet ook wat er bij NAC gebeurt. Volgens mij kreeg NAC een corner in de schoot geworpen waar ze de 1-2 uit scoorden. Dus ze mogen heel blij zijn met Joey Coy.
Ja.
Want het was geen corner. Maar ja, als de scheidsrechter zijn auto en NAC communiceert met plastic bekertjes, getuigen en zelfs de bestuurder van de auto roepen gewoon dat het bierblikjes zijn geweest. Want ze stonden met bierblikjes daar buiten het stadion. Ja, als dat gebeurt, dan moet een trainer ook bij zichzelf te raden gaan van wat bewerkstellig ik met mijn opgefokte gedrag? En dat geldt voor Mourinho, dat geldt voor Hiballa en welke trainer dan ook die zo langs de kant staat van doe alsjeblieft normaal.
Wat kun je er eigenlijk aan doen, hè?
Als die trainers het zelf niet beseffen en niet onderkennen, dan hoort gewoon een bestuur in te grijpen of een directie hoort in te grijpen. En als die het ook niet begrijpen, dan moet je gewoon naar de voetbalbond. Maar die hebben hier 15 van die plakplaatjes met respect en geen discriminatie en no racism en weet ik wat allemaal. Maar ze houden zichzelf gewoon niet aan.
Nee.
Dus ook die overkoepelende organisaties, die zijn geen knip voor de neus waard.
En Fortuna heeft dat toen wel gedaan, maar die Velasquez, hè, dat ze ook die schaamde
zich met die duck-out en zo, ja, die ging ook zo keer.
Ze schaamde zich ook kapot. En op een gegeven moment moet je als club zeggen, tot hier en niet verder, alleen ja, volgens mij zijn ze bij NAC hartstikke tevreden over Hiballa. Is het ook
doet het goed, ja.
Ja, goed. Hij vliegt er gewoon uit dit weekend.
Ja, hij vliegt er wel uit. Maar hij heeft natuurlijk wel vanaf het moment...
Ja, mannen, ze hebben er ook genoeg materiaal om zesde of zevende te worden. Ze hebben gewoon alleen de eerste helft van het seizoen gewoon dramatisch gepresteerd. Maar de beloning voor Mourinho is dat hij dadelijk kan tekenen bij Paris Saint-Germain.
Zo, dat wordt ook een sympathieke club dan.
Ja,
nog
dat is al een drama daar, hè. Dus daar hoort hij misschien helemaal thuis.
Ja, ik vond trouwens dat Taylor echt fantastisch floot in de Europa League finale. Het enige jammer, ik had gisteren even contact met Mario van der Ende over het gedrag van trainers en wat daar gebeurt. Hij zei, op een gegeven moment staan er in het coachvak, waar volgens de regels één iemand mag staan.
Ja.
Er stonden 10 reservespelers, 6 stafleden en nog wat andere mensen. Dus volgens Mario van der Ende had die Taylor gewoon met zijn armen over elkaar gewoon naar dat vak moeten staan kijken, 3 minuten lang. Tot het moment dat iedereen normaal zou gaan doen. Ja, die had volgens hem wel een statement moeten maken. Maar voor de rest heeft hij echt perfect gefloten, vind ik.
Wijnaldum, die viel niet zo lekker in. Die kreeg echt cijfers zoals een 4,5 en een 5. Dat geloof ik minder dan 20 balcontacten, waarvan nog een groot deel ook niet helemaal
Ik heb hem ook gezien hier in de Kuip met de AS Roma tegen Feyenoord. En daar had hij een geweldige afstandsspiegel had hij nog. Maar het viel me niet mee. Dit is niet de Wijnaldum die wij kennen. Het lijkt wel, en ik zei ook nog tegen iemand, ja, die jongen die was 16 toen die profvoetbal inkwam bij Feyenoord. Direct op een hoog niveau. Altijd heel veel gevraagd van zijn lichaam. Heel veel gebracht ook. Heel veel gelopen en gedaan. Het lijkt wel of die op is.
Ja.
Dat gevoel krijg je. Dat
wat
betekent
dat dan voor Koeman? Hè? Want de tandem is natuurlijk de Pai Wijnaldum. Nations League komt eraan. Jullie hebben Koeman volgens mij gesproken ook.
Ja, nou, die zegt ook wel iets. Dat het best wel het baart hem zorgen. De vorm en van Daley Blind en van Wijnaldum. En wij zeiden ook van, moet je dan nu niet al doorselecteren? En toen zei hij van, doorselecteren doe je niet. Hij zegt, je moet gewoon als Nederlands elftal op ieder toernooi verschijnen. Hij zegt, en onderweg zijn er afhakers en komen er mensen bij. En hij zegt, dat gaan we gewoon per keer, ga ik dat bekijken.
En dat vind ik ook goed hoor, dat dat een natuurlijk proces is. Want je kunt nu zeggen van, over 3 jaar komt er een WK aan, dus we serveren die af. Nee, je moet nu ook presteren. Dus dat moet je gewoon met je beste spelers doen. En dan uiteindelijk, dan wisselt, is gewoon een natuurlijke wisseling, hij kan best, een wisseling van de wacht.
Als je forceert, wat in Duitsland volgens mij wel in het verleden geregeld is gebeurd, dan kan het natuurlijk zijn dat die jonge spelers gewoon meer brengen al. He, dat, want Daley Blind bijvoorbeeld, ja, die heeft nauwelijks gespeeld bij Bayern München. Wijnaldum, ja,
maar die gaat normaal gesproken ook niet
nee,
spelen, denk ik.
Niet in de basis meer. Nee.
Maar zijn multifunctionaliteit en ook het feit dat hij altijd heeft geleverd, dat zijn voor Koeman wel dingen.
Ja.
Dat hij, en kijk, het kan natuurlijk ook dat Daley Blind na dit seizoen weer een mooie transfer maakt en wel op goed niveau veel aan het spelen komt. Dus afschrijven, ja, dat kan heel voorbarig zijn.
Mm. Ja. Nou, die Duitsers, je hebt het over die Duitsers, maar die zijn er uiteindelijk natuurlijk ook weer op teruggekomen. Je kan niet massaal doorselecteren. Ieder team heeft ook ervaring nodig. Dus uiteindelijk kwamen ze gewoon toch weer uit bij Müller.
Ja, dat was ook de hele KNVB-aanpak. Dat ze met de New Wave en zo. En voordat ze naar Duitsland gingen kijken hoe het allemaal beter moest. Daar was jij ook niks mee. Hè?
Een symposium geweest in Utrecht.
Ja. Ja. Maar waar gaat Van Nistelrooy naartoe, jongens, denken jullie? Is hij al een beetje bijgekomen?
Ik denk Ibiza, 2 weekjes.
Ja, eventjes bijpuffen?
Nee, ik heb geen idee.
Nee.
Ja, ik denk niet dat hij zo snel terugkeert in de voetballerij.
Nee, denk, hou er rekening mee dat hij
Ruud Gullit, die was hoofdtrainer van Feyenoord. En die bewoog zich heel erg tussen die groep. Maar die gaf heel veel aandacht aan Kuyt en Kalou. En dat werd de K2. En dat werkte als een tierenlier. Die twee die waren zo enthousiast over die Ruud. Alleen die vergat eigenlijk het geheel. En later zei hij altijd wel van, ja, maar dankzij die twee scoorden we heel veel.
Ja.
En dat klopt ook. Maar uiteindelijk presteerden ze ondermaat, zeg maar. En ik heb het idee dat Ruud van Nistelrooy, als hij ziet hoe Xavi Simons over hem praat, dat Ruud van Nistelrooy veel meer een man is die bijvoorbeeld in zijn groep individueel werk zou moeten doen.
Mm-hmm.
En niet als hoofdtrainer fungeren.
Ja, we hebben het natuurlijk in deze podcast al over Simons en Arsenal gehad, maar dat spel lijkt wel op de wagen te zijn. Tenminste, je leest er steeds, ja, ga ik weer. Je ziet het veel voorbij komen.
Ja, maar nog even op Koeman terug te komen. Wat je in de Engelse media ziet, is dat Mickey van der Ven, die staat nadrukkelijk in de belangstelling van Liverpool. Ik heb er een paar belletjes aan gebracht. Oh. En de zaakwaarnemer wilde niet zeggen welke clubs, maar de clubs die schijnen echt in de rij te staan. En dat vind ik toch wel een opvallende.
Ik doe volgende week weer 1-2, dus ik zal het even checken bij zijn vader hoe dat zit. Ik zag wel dat
hebben
beeld.
Jullie in die kijkcijfers, hebben jullie daar gewoon een... jullie hebben echt een heel vast publiek. Het is gewoon iedere dag 328.
Nee.
Ja.
Niet letterlijk.
Nou, 328 komt wel heel veel. Voor mijn 1-1-2 die
ik rotzooi. Ik ga me sowieso wel eens af bij die kijkcijfers.
Maar
van
heb je nou al gekeken?
Als je niet in de top 25 staat. Maar als je wel in de top
25 weer met haar analyses over hoe dat allemaal in elkaar zit.
Maar heb je nou al uitgezocht voor ons hoe het verschil is op dagen dat je wel zit en niet zit? Scoren ze nou beter?
Onderzoek. Ik ben volgende week weer, dus dan kan ik het. Maar het heeft ook met het mooie weer te maken en met voetbal.
Je dekt je nu in. Welke, volgende week,
programma week is VI niet meer, dus dat scheelt dan.
Welk programma zit er altijd voor bij jullie?
Jezus jongens. Kees van de Spek scoort heel goed. Dus als je daarna zit, ben je spekkoper.
Een
Mike van mij grap. Ja,
als je een slechte grap maakt, hoef je niet
te zeggen. Doen de Bevers het wat minder. Hoef niet te zeggen dat de Mike van mij grap is.
Bever, die zit ook
de
bij RTL.
Is op donderdag op RTL 5. Maar goed, dan ben ik zelf helemaal de kluts kwijt. Wat het over. Wat zeg jij?
Ja, apropos.
Ja, inderdaad, ja. Hoe kwamen we nou op RTL terecht, eigenlijk? Mickey van der Ven, ja. Nou, ik zag dat beeld voorbij komen op Twitter, dat hij een sprintje trekt van de ene goal naar de andere goal en die bal uiteindelijk nog van de doellijn weet te halen.
Ja.
Ja, nou ja. Goed, ja
nee, maar dat wilde ik dus zeggen. Als je het nou over opvallende afwezig hebt. Ik vind het wel raar dat hij niet een keer kans krijgt in Nederland.
Vorige keer zat hij erbij, hè?
Ja.
Is hij niet meer haalbaar voor dus de Nederlandse top?
Ajax heeft die kans gehad, maar Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, trouwens beloond met 4-jarige contractverlenging, die vonden Mickey van der Ven niet goed genoeg.
Oh, die hebben echt wel de mogelijkheid gehad
daar
om te halen.
Daar is hij heel serieus in beeld geweest. Volgens mij in de tijd van Overmars is hij al in beeld.
Want het is een linksbenige centrale verdediger, toch ook, van de Ven of niet? Dus daar hebben ze Bessie dan uiteindelijk, toen zat hij al bij Wolfsburg natuurlijk.
Toen zat hij al bij Wolfsburg, maar was hij nog wel voor een redelijk bedrag
want
te halen.
Want die speelde toen nog niet altijd bij Wolfsburg.
Nee.
En nu hebben ze Bessie.
Ja.
Ja, dat is ook zo wat.
Nou, is maar zien.
Nou ja, goed.
Je had het over knoetsen.
Nee, ik had het nog niet over knoetsen. Maar dat kan ik nu wel doen.
De stellingen wel, toch?
Ja, de stellingen wel, ja. Ja dat, hoe groot is de kans dat hij naar Ajax gaat komen?
Ja, dat is nog even de vraag. Maar ik denk wel dat hij al serieus in beeld is. Ik kreeg van de week een profieltje van die man doorgestuurd. En daar stonden, zeg maar, alle dingen die hem kenmerkten. Dat was aanvallend attractief voetbal met een idee aan de bal. En gisteren werd gevraagd aan Sven Mislintat. Wat is het profiel van een nieuwe trainer? Aanvallend, attractief voetbal, idee aan de bal, goede restorganisatie. Was eigenlijk Alsof hij dat oplepelde.
Ja.
En ik denk dat heeft hij natuurlijk ook gedaan.
Stond in de Noorse media.
Ja. Dus ik vroeg nog of het heel belangrijk was voor een nieuwe trainer om Champions League ervaring te hebben. Groepsfase Champions League, want die heeft Knudsen niet namelijk. En toen begon Mislintat te lachen. Hij zei, nee, we spelen volgend jaar geen Champions League, dus dat maakt niet uit.
Oh ja, geweest.
Nee, maar
ja.
Dat is natuurlijk eigenlijk een hele domme opmerking van die kerel. Want je wil wel naar de Champions League.
Mm-hmm.
Dat is het niveau waarop je wil acteren. Dat is waar de lat ligt. Dus hij legde de lat gewoon op Europa League, nu al.
Hmm.
Op Europa League niveau. Maar je wil naar de Champions League. Er is toch geen trainer van Ajax die zegt... Okay, wij nemen genoegen met Europa League. En deze technisch directeur of deze directeur voetbalzaak... die roept dat. Nee, je moet roepen van... Champions League, dat is ons niveau. En deze kerel gaat ons naar de Champions League brengen... en naar de overwintering in de Champions League. Nee, hoe heet dat doet er niet toe, want we spelen Europa League.
Maar Bodo Glimt is op zoek naar een nieuwe trainer?
Ja, dat schijnt. En wat misschien wel de grootste moeilijkheid voor Ajax is... Volgens collega's uit Scandinavië heeft Kjetil Knudsen nogal een bijzonder contract bij Bodo Glimt. Namelijk dat hij 15-20% zou meedelen, laat ik het zo zeggen. Want het is volgens collega's in Scandinavië meedeelt bij transfers van Bodo Glimt. Dus dat is bij Ajax uit den boze. Dat gaat niet gebeuren bij een coach.
Nee, maar misschien doen wat natuurlijk slim is, dat hij eerst die spelers verkoopt aan Ajax. Poen pakt. En daarna zelf gaat.
Ja.
Want er zijn toch al jongens die in... die worden toch al...
Je hebt die Vitesse, die wordt genoemd bij Club Brugge en Feyenoord. Dat is een speler van Bodo Glimt. Dus ik zat meteen te denken van... ze hebben de branken van de bomen gehaald, Ajax. Maar dat is dan een speler die blijkbaar uitblinkt daar in Noorwegen.
Ja, maar door die constructie, om mijn verhaal nog even af te maken... Ja. Schijnt hij echt bijna een Premier League salaris bij die club te verdienen. Dus Ajax moet wel flink voor hem in de buidel tasten. En jij zei van, worden er spelers van Bodo Glimt gehaald? Misschien dat er wel een speler van Real Sociedad wordt gehaald.
Nou, dus zet hij zijn leesbrilletje op.
Strand Larsen.
Hè?
Noor.
Strand Larsen?
Nee.
Even in de microfoon, man.
Alexander Sørloth.
Oh ja.
Oudspeler
oh,
van Groningen.
Ja.
Oh, die heeft
namelijk... Strand Larsen, waar zit die dan? Die zit er ook in...
Ja, waar die
zit. Oké. Okay. Oh, Sørloth was het, ja.
Maar die heeft dezelfde zaakwaarnemer als... Kjetil Knudsen.
Ja.
En die heeft 33 wedstrijden gespeeld. 12 keer gescoord. 2 assist. En Sven Mislintat zei gisteren ook dat Ajax op zoek is naar een centrale verdediger. Rechtsbenige centrale verdediger. En een spit. Dus misschien dat Sørloth wel in beeld komt.
Ik vind het
hij doet
mooi.
Het daar wel goed.
Ik word echt overvallen door dit nieuws. Dat vind ik dan mooi. Ja, die Strand Larsen speelt bij Celta.
Nou, speelt hij bij Celta. Ja.
Want het grappige is, in dat gesprek met Mislintat, ik vond hem wel heel open over zulke zaken. Ook dat... zeg maar de financieel directeur Suzanne Lenderink hem behoorlijk wat geld geeft om te investeren. Dat hij daar blij mee is wat hij mag uitgeven. Maar hij zei dus ook dat hij, dat hij op zoek was naar een spits en een centrale verdediger. Ja, en dat zou wel heel interessant kunnen zijn. Ook omdat hij aangaf dat hij met de zaakwaarnemer van Knudsen had gesproken over verschillende onderwerpen.
Jammer, wat een nieuws weer in deze podcast, hè? Maar dus de verhouding met Suzanne Lenderink is goed. Dus die kan dan de algemeen directeur worden bij Ajax.
Dat zou de eerste vrouw bij Ajax worden die algemeen directeur wordt. Maar ik denk dat het heel logisch is om Menno Gele kampioen te maken. Of kampioen, algemeen directeur te maken. Maurits Hendricks wil het heel graag. Maar daar is binnen de club geen enkel draagvlak voor.
Nee?
Ja, die wil het ook alleen doen. En Gele die wil het niet alleen doen. Die wil gewoon iemand inwerken. Een Ajaxiet inwerken.
Ja.
De
Ajax-DNA.
Die de Ajax-DNA vertegenwoordigt.
Ja.
Ja, nou, er zijn natuurlijk best wel mensen voor te porren, denk ik. Ook Ajax-ieden.
Ja. Oké, nou dan is Bos dus. Is er nog meer Ajax-nieuws? Kunnen we nu misschien nog even aftikken? Want voor Andy Houtkamp, hè?
Ik wil, ja, precies. Die wordt wel heel veel genoemd in deze podcast. Ja. Misschien kan hij een keer aanschuiven.
Nou ja, wie weet lijkt me hartstikke leuk. Mag niet van Radio 1, denk ik. Denk je wel?
Ik denk het ook niet. Ja. Maar Andy is bijna klaar met
serieus? NOS, ja. Nou. Hè?
Maar... We hebben geen plek meer.
Nee, oké. Okay. Nou, god, laat maar. Dat is misschien op andere redacties. Zou kunnen, je weet het niet.
Maar Ajax nieuws, ik wil wel zeggen dat ik het echt onbegrijpelijk vind dat... als je het nou toch over Ajax DNA hebt en dan kun je twisten... wat is Ajax DNA? Zullen we daar een keer over hebben? Maar Peter Bos heeft Ajax naar de Europa League finale gebracht... met echte Ajax voetbal. Ja, de foto is bekend van Johan Cruijff, Jordi Cruijff en Peter Bos in Israël gemaakt... Ik denk dat Ajax sowieso een gesprek met Peter Bos had moeten aangaan. En ik vind het onbegrijpelijk dat dat niet is gebeurd.
Nee. Wat is dat toch met die Peter Bos? Hè? Want we hebben dus een foto gezien dat hij ergens onder de rook van het Philipsstadion gesignaleerd was.
Ja.
Wat hij met hem is, hij wordt bij Ajax genoemd. Hij heeft natuurlijk zich laten zien als een zeer attractieve trainer.
Het is iemand die staat voor de Hollandse school, zeg maar. De manier van voetballen. Af en toe misschien zelfs iets te naïef wordt hij dan genoemd. Maar het is iemand die zich heel goed kan verkopen. Die een goed verhaal heeft, ook naar de spelers toe. Die overal op handen wordt gedragen. En die internationale ervaring heeft. En die bij Ajax heeft laten zien dat hij heel ver kon komen in de Europa League. De finale heeft gehaald. En zijn stempel op een team kan drukken. Dus ja, dat is eigenlijk, denk ik, zijn verkooppraatje.
Ja, maar wat houdt clubs dan tegen om met hem in zee te gaan? Want hij heeft zich natuurlijk nadrukkelijk zelf gepresenteerd als kandidaat.
Iemand, wel iemand die een eigen mening heeft. En daardoor is hij ook bij Ajax weggegaan. Hè. Hij had daar een bonje met Dennis Bergkamp. En toen heeft hij tegen Van der Sar gezegd, ja, of hij eruit of ik eruit. Dus misschien zijn sommige clubs ook wel een beetje huiverig om hem binnen te halen. Aan de andere kant, ja, het is een geweldig boegbeeld. Zowel voor het voetbal waarvoor hij staat.
Natuurlijk is hij ook, komt ook goed over.
En komt ook heel goed over. Ja, en doet ja, wat ik ervan begrijp, heel veel logische dingen.
Ja, is er bij PSV dan, want daar wordt hij ook elke keer mee in verband gebracht, nou
ja,
natuurlijk.
Ja, daar wordt hij mee. Nou, dat is natuurlijk ook naar aanleiding van die foto, dat er een hoop geluiden zijn dat hij misschien bij PSV nu inmiddels wel op pole position staat. Ja, als ik PSV en ik zou moeten kiezen tussen Cocu, die ook wordt genoemd, en Peter Bos, zou ik altijd voor Peter Bos gaan. Het Cocu-verhaal, dat ken je, dat heb je een keer gedaan. En dan wil je toch graag na dat afgelopen seizoen een bepaalde impuls ook qua spel zien. Mm-hmm. Nou, en dan denk ik dat Peter Bos dat veel beter kan dan Philip Cocu.
Ja, wat een ontwikkelingen allemaal in elk geval. Zullen we heel even Erik ten Hag gewoon even ingooien? Zeg ik tegen niet Hein Keizer, maar Robin. Want Hein, die weet niet waar Hein is eigenlijk.
Ja, hij zat wel boven.
Ja, zo laat bezig, ons gewoon weer zo in bezig de steek. Met een eigen podcast.
Ja, hij is natuurlijk kampioen geworden, dus hij hoeft zich niet
te laten zien. Heeft hij Telegraaf DNA?
Hein.
Ah, inwording.
Inwording, ja.
Zo is het. Ja, waar is hij dan, hè? Moet je allemaal lades open gaan trekken en zo. Had je alleen het fragment van Brian Roy klaarstaan? Oh, fragment. Nou, dat was wel opmerkelijk, hè? Brian Roy
die geen Ajax
met Thierry Baudet over de elite te praten.
Ja,
ja, misschien.
Ja, en ook over de oorlog en zo, ja. Ja, zelfs een tafelgasten die begrepen hem allemaal niet.
Nee.
Dus.
Mooie linksbuiten van Welleer.
Ja.
We hebben geen Ten Hag jingle. Nou, Mike, of je dat even Ten Hag kunt nadoen. Huh? Huh? Ja? Daar is hij. 3, 2, 1.
Hey, I feel quite well. I feel welcome. This is my home. We give to easy balls away.
It ain't over till it's over.
Wie is Chrissy? Hè?
Ja, overigens zag ik net nog een persconferentie voorbij komen waarin hij dus zei van, nou, de bekerfinales, dat is wel je van het natuurlijk. Hè. En de Kuip heeft hij ze ook meegemaakt, nieuw Wembley.
Ja.
Maar ja, op voorhand denk je toch kansloos.
Denk ik wel, City. Ik denk het sowieso, ja. Kijk, City heeft nu weer een week de tijd gehad, dus op een gegeven moment hadden ze natuurlijk wel een heel druk programma, hè, met het Real Madrid, alles er tussendoor. Maar ja, nu kunnen ze een beetje op adem komen. En als je ziet, zij hebben volgens mij een hele ploeg. Ik ben benieuwd of Ake of die fit genoeg is, City. En onze vrienden uit Manchester, van Manchester United, die missen nog wel mensen natuurlijk.
Ja, het gaat op zich, bal is rond.
Ja, zo is het ook alweer. Nou ja, de vraag was nog vanuit de Nederlandse verslaggeving of het een succesvol seizoen is geweest. Dat is het wel geweest, neem ik aan, voor Ten Hag.
Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat, zeg maar, Champions League voetbal halen, wel een trainer die de lat bij de Champions League legt. In tegenstelling tot knoetsen. Maar ik denk dat gewoon het belangrijkste doel was. En dit is ook een heel mooi moment om door te kunnen bouwen met de inkomsten vanuit de Champions League. Mm-hmm. En alle tv-gelden die in Engeland worden toebedeeld. Dus ja, ik denk dat Ten Hag hier heel blij mee is. Ja. En dat hij de volgende stap kan zetten.
Nog even een vraag. Het is
een gewoon seizoen eigenlijk geworden, hè, voor United. Ze zijn thuis natuurlijk weliswaar bijna ongeslagen, maar er is natuurlijk verschrikkelijk veel geïnvesteerd. Ook in ervaring.
Casemiro.
Maar ook in jeugdig talenten, zeg maar, Anthony. Maar als je natuurlijk op de Cape beschouwt, is het natuurlijk voor Anthony gewoon veel te veel betaald. Maar hij heeft ook Weghorst gehaald. Nou, die heeft in de competitie nauwelijks tot geen inbreng gehad. Hmm. Maar laatst jaar gehaald, nauwelijks gezien. Dus ja, er zijn ook dingetjes, daar kan je ook wel je vraagtekens bij zetten.
Maar dat zijn ook niet de grote transfers.
En het toernooi wat hij gewonnen heeft, dat is het B-toernooi. Het BKB-toernooi, hè? Nu de FA Cup dan. Nou ja, als hij die wint, heeft hij prima gedaan. Maar ik vind wel, derde worden met Manchester United is niet zo'n prestatie op zich. En zeker omdat het dit jaar relatief rustig is geweest. En dat was de jaren natuurlijk daarvoor niet met allerlei trainerswisselingen.
Nou ja, een andere club zoals Liverpool en Chelsea hebben het natuurlijk lelijk laten afweten dit seizoen. Waar je dan ergens ook alweer profiteert. Nou, Mark van Bommel die kan hopelijk voor hem en voor de Nederlandse enclave in Antwerpen de landstitel binnenhalen. Heb je daar nog een beetje vertrouwen in? Want inmiddels, is 3 weken geleden, kon hij al wel beslissende slagen maken.
Ik reis af, dus ik heb er alle vertrouwen.
Serieus?
Ik was vorig jaar bij de kampioenswedstrijd in België. Zag ik Alfred Schreuder kampioen worden. En nu denk ik dat ik Van Bommel zonder kampioen
zou. Denk je dat?
Ja, denk het wel.
En waar, want hij die thuiswedstrijd hebben ze toen 1-1 gespeeld. Hè? Vincent Janssen, die raakt geblesseerd. Kan die spelen, weet je dat toevallig?
Weet ik niet, maar...
Oké, en Stenck
sowieso
is,
niet.
Is geschorst.
Ja.
Ja.
Dat is een van de weinige spelers met een beetje creativiteit. Dus
ja.
Die zullen ze best wel missen. Loopt nog een andere jonge middenvelder, is ook wel een goede speler. Maar...
Ja, en natuurlijk Ekkelenkamp ook, maar dat is misschien niet de meest creatieve. Nee,
ik denk dat
het niveau valt echt zwaar tegen. Je bent echt een hele knappe jongen als je dat gewoon 90 minuten na dat voetbal van het België kunt.
Vind je dat play-off systeem eigenlijk de moeite om in te voeren in Nederland?
Want, geweldig.
Ja, het is wel spannend natuurlijk. Ja, natuurlijk. Net als met hockey heb je dat ook. Dat je echt een prachtig toetje van het seizoen.
Ja. Ik kan me wel voorstellen, zeg maar, Feyenoord staat nu zoveel punten voor en dan wordt alles gedeeld. En dan moet je er weer voor strijden. Maar die topwedstrijden, ja, daar gaat het toch om. Dat is toch heerlijk. Hoe meer topwedstrijden, hoe beter.
Daar worden de jonge spelers ook beter van.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, zullen we nog even de laatste snelle...
Niet dat het internationaal wat uitmaakt, hè? Want die Belgen die presteren internationaal ook helemaal niks. Er wordt natuurlijk
die hadden vorig seizoen een heel goed seizoen, Europees.
Ja. Die,
maar ja, je weet wat het is. In de Conference League gelden de punten toch even zwaar als in de Champions League.
Maar die Beneliga...
Dat manier te hard in Portugal.
Die Beneliga die was natuurlijk opgezet, onder andere met dit doel. Hè, dat je meer weerstand krijgt, waardoor je Europees beter wordt.
Ja.
Nou,
ja.
Zij hebben dan meer weerstand in eigen land, maar... Ja, zoals Brugge. Nou, ze hebben dit jaar bij Porto hebben ze volgens mij een geweldige wedstrijd gespeeld uit bij Porto. Maar voor de rest stelt het natuurlijk allemaal niet veel voor, die Belgen.
Nee.
Anderlecht hebben we gezien bij AZ. Nou, Armoed Roef. Werkelijk mooi.
Nou, er zijn een paar spelers die veel worden genoemd nog tot slot. Ricardo Pepik wordt met Feyenoord en PSV in verband gebracht.
Ja, Feyenoord zou een bod uitgebracht hebben, las ik op internet. Ik weet niet of dat zo is, maar...
Moet je flink ervoor betalen nog ook, hè? Volgens mij van 10, 11 miljoen of zo.
Augsburg, toch? Ja. Die hebben volgens mij 12 miljoen of zo.
Ja, volgens mij zelfs 16, las ik.
Naar Amerika overgemaakt voor hem. Ja, als je ziet, als je de data van die jongen kijkt... heeft hij toch best wel aardig wel goals gemaakt voor Groningen. Mm-hmm. Hè, die gewoon laatste zijn geëindigd. Hè. Die werden gewoon nog even laatste. Hè. Omdat Cambuur won.
Ja.
Dat is echt ongelooflijk.
Ja.
Wat een puinhoop hebben die ervan gemaakt. En bij Utrecht gebeurt nu hetzelfde.
Ja, daar was je niet over te spreken. Hè, over,
die komen gewoon met 2-0 achter thuis tegen Sparta. Hij was redelijk gevuld, die Galgenwaard. Als zie je wat daar geïnvesteerd is en wat voor spelers daar rondlopen. En dan kom je al heel snel achter met 2-0 tegen Sparta. En dan komt een beetje geluk, kom je op 2-1. Heb je nog een kans om het in Rotterdam goed te maken? En ja, als ze die niet pakken, dan hebben ze echt een dramatisch seizoen gedraaid. Want ja, bij de play-off plaatsen... Dat is voor Utrecht niet zo moeilijk, maar dan moet je het een keertje staan. En het hele jaar hebben ze niet gestaan als ze dan die play-offs er ook niet staan.
Nee.
Zo echt diep terug.
Ja, je hoort bij die fans ook steeds meer gemorren over die Silberbauer. Die kiest er dan bij zo'n belangrijke wedstrijd voor om Ruben Kluivert erin te zetten. Nou, die veroorzaakt die penalty bij de 1-0. Maar ook het wisselen van Ramselaar. Ja, toen was in één keer al het voetbal eruit bij Utrecht.
Overigens wordt Justin Kluivert ook met Ajax in verband gebracht. Hè? Dat is natuurlijk ook omdat het een oud Ajaxiet is.
Maar oud Ajaxieten hebben toch geen kans, jongen.
Kan die? Nee, dat is het zo natuurlijk.
Natuurlijk niet. Ajax deed je naam wegwezen, man.
Maar kan met Valencia in de Primera División blijven? Is volgens mij ook nog heel spannend. Of hij zich doet het de laatste weken volgens mij goed.
Zeker.
Daar?
Ja, vorige week natuurlijk in het nieuws. Of vanwege een hele andere reden.
Ja, die beroving natuurlijk.
Overval.
Ja.
Dus het zou mooi zijn als hij erin blijft. Want een club als Valencia...
Ja, die blijven erin. Ik heb die competitie zitten kijken, die wedstrijden. Het is haast onmogelijk dat die er niet in blijven.
Nee?
Nee, want er moeten geloof ik 4 verliezen die tegen elkaar spelen. Ja, okay. Dat wordt een moeilijk verhaal.
Ja, dat kan niet.
Hey, en Tjerny, Mike, dat is ook iemand die vanuit Ajax komt, die het ook wel heel moeilijk heeft gehad met blessures, et cetera. Maar nu bij Twente, nou ja, goed, we hadden het in de video even over die goal die Twente
eerste
maakte.
Goal van Twente. Goal, ja.
Is die nu klaar voor de Nederlandse top? En hij gaat dan wellicht naar Wolfsburg.
Ja, mooi nieuwtje van collega kapiteins. Noemen ze naam Veld de laatste tijd.
Heeft hij nog een complimentje gehad van de parlementaire redactie?
Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk niet dat ze daar ook het nieuws van FC Twente volgen. Maar misschien wel. Ja, die schreef dat Wolfsburg zeer geïnteresseerd is. En dat klopt ook. Dus daar zou hij heen kunnen. Maar ik vind het onbegrijpelijk. Maar ja, hij heeft een Ajax-verleden. Dus Ajax zal hem niet halen, denk ik.
Oh, ja.
Kijk, Ajax moet zo'n jongen natuurlijk terughalen. Die is voor ongeveer 7 miljoen op te halen. Echt. Ja, jij zei het voor de uitzending. Van Ajax is natuurlijk een koninkrijk voor een rechtsbuiten.
Ze zoeken een rechtsbuiten natuurlijk, ja.
Ja.
Ocampos misschien, is dat een goede?
Ja, en het sneu is...
Dat was ook sneu, hè.
Ja, gewoon Europa League winnen. Penalty nog even maken.
Ja. No look penalty. Ja,
ja, geweldig.
Heeft diepgang, fysiek sterk. Topspeler.
Geen Ajax-speler.
Nee.
Maar
het erg is, we hebben hem eigenlijk nooit echt kunnen beoordelen.
Hij heeft nog geen uur gespeeld, geloof ik.
Beetje klatsenachtig, hè? Ook
eerst Söder en daarna Heitinga.
Door de verlenging in de Europa League finale zeiden mensen, hij heeft meer gespeeld in de Europa League finale dan bij Ajax.
Ja. Dus, heeft Heitinga hem trouwens gehad, of niet? Had hij hem nog?
Nee. Nee, die was weg. Want Heitinga nam het volgens mij 28 januari.
Het is toch raar, je hebt zo'n speler als Prato of zo, weet je. Die kan er dan uiteindelijk geen pepernoot van.
Nee, die kon er echt niks van.
Maar zo'n Ocampos kan dus wel genoeg voetballen om bij Sevilla een Europa League weg te halen.
Maar nog even op Tjerny terug te komen. Het is eigenlijk heel snel. Die jongen is volgens mij, ik weet niet of dat heel moeilijk is, maar 23 jaar achter elkaar talent van Tsjechië geweest.
Mm-hmm.
En bij Ajax was het ook gewoon een heel veelbelovend talent. Alleen toen kwam die beruchte wedstrijd bij de Graafschap, waarin hij een enorme kans op 0-2 miste.
Oh ja.
Dan was Ajax waarschijnlijk onder Frank de Boer wel gewoon kampioen geworden. Hij woonde, en dat was ook tekenend voor Ajax, of is tekenend voor Ajax, want die begeleiding is echt belabberd. Hij woonde alleen in de PC Hoofdstraat.
Oh ja.
En daar stonden boze fans voor de deur. Ja, dat was toch wel behoorlijk intimiderend. En volgens mij heeft hij vanaf dat moment nooit meer een bal geraakt bij Ajax. Toen scheurde hij tot 2 keer toe een kruisband. En het is fantastisch dat hij via Utrecht en nu Twente toch weer de top gaat aantikken. En je gunt die jongen echt het allerbeste.
Zo zie je maar, hè, dat is het Ajax-DNA. Van uiteindelijk moet je niet naar anderen wijzen, maar moet je het zelf doen.
Moet je het zelf doen.
Ja, en ook al word je in elkaar gerosteld de PC Hoofdstraat.
En hij is net zoals Ron Vlaar ooit was, een voorbeeld van iemand die gewoon sterker terugkomt uit een kruisbandblessure. Dus dat kan echt.
Ja.
En het is een jongen die altijd voorop zal gaan in de strijd en altijd alles geeft. Dus,
ja, en dan zie je hoe die tekeer gaat in het veld. Ook tegen medespelers nog. Hè. Die durft ook medespelers gewoon nog aan te spreken. En op hun plaats te zetten. Ik vind het echt, het is een genot om te zien. En hij geeft en assist en goals.
Ja, goed seizoen gedraaid, hè? En nu de laatste weken
zeker
natuurlijk
de laatste
met name
weken
heel erg
weer helemaal. Ja,
ja, oké. Okay. Nou ja, het enige wat we volgens mij nog niet hebben benoemd is het hele voetbalrechtengedoe. Daar kunnen we misschien kort over zijn.
Nou ja, maandag is er een stemming zijn. En de meeste clubs die zien af van het stemmen voor of tegen het nieuwe contract van de Eredivisie CV met de ESPN over de lijfrechten van 2025 tot 2035. Gaat 1,7 miljard zou het gaan en Disney -ESPN, hè, want ESPN is onderdeel van de Disney groep. Ja, wil of kan geen garantie geven op dit moment voor dat bedrag. En ja, de clubs gaan daarmee natuurlijk niet akkoord. Dus ja, dan hoef je ook niet te stemmen. Wil niet zeggen dat het niet uiteindelijk wel rond kan komen met ESPN. Want dat kan heel goed.
Ja, er is een exit-periode, hè?
Er zal nu opnieuw onderhandeld moeten worden. En vanaf 1 juli 2023, dus over een maand, kan Disney exclusief onderhandelen met de ECV voor een jaar. Dus dan kunnen ze eventueel alsnog uitkomen. Maar ik vind wel dat ze ook meer moeten vragen. En Disney is ook nu bereid om voor een kortere periode te onderhandelen.
Oké.
Okay. Misschien een leuke kop voor de podcast. Disney grijpt naast Mickey Mouse competitie.
Dat is dus een Mike Verwij grap.
Slecht,
hè? Ja, hij is wel goed, hoor. Ja. Hey, ik zeg tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.